die neemt heel langzaam af, maar die neemt de laatste 10 jaar wel af. En dat is voor het eerst, want de 20, 30 jaar daarvoor nam die toe. En dat is dus een belangrijke historische trendbreuk.
Ja, een ander woord wat in uw reden voorkomt, dat is democratie. Er zijn veel Zuid-Amerikaanse democratieën, zijn nog soort prille democratieën die wel democratische kenmerken hebben, maar niet toch over het algemeen niet helemaal vergelijkbaar zijn met zoals wij dit hier in Europa doen.
Ja.
Is Brazilië op dat gebied ook een soort gidsland in Zuid-Amerika?
Ja, een beetje wel. Het is een prille democratie in de zin die je zegt. Hè. Sinds 1985 is er een electorale democratie. Daarvoor was er 21 jaar militair regime, zoals in zoveel landen in het gebied in die periode. Daarvoor heeft Brazilië ook wel democratische periodes gehad. Dus het is niet helemaal dat ze het pas de laatste decennia aan het praktiseren zijn. Maar het is wel een land dat net als veel andere landen in Latijns-Amerika allerlei obstakels had. Hè. De militairen zouden niet wel toestaan. Is die enorme sociale ongelijkheid wel gunstig voor een levensvatbare democratie? Wat willen de elites? Er zijn allerlei radicale groeperingen, kortom, ingrediënten voor explosieve politiek te over. En dat dacht men eind jaren 80 ook van Brazilië. Maar Brazilië blijkt zich de laatste 20 jaar eigenlijk wat dat betreft tot een redelijk stabiele en dus ook bijna voorbeeldige democratie te hebben ontwikkeld, die in combinatie met de omvang en het economisch gewicht van het land natuurlijk daarmee een hele belangrijke stabiliserende rol in de regio en misschien wel in de wereld kan spelen. Ik zeg niet dat er helemaal geen problemen zijn. Er is veel corruptie, er is politiegeweld. Er zijn nog allerlei vormen van uitsluiting. Mensen die niet echt meedoen in die democratie. Maar aan de positieve kant is ook voldoende bereikt. Dus in dat opzicht is Brazilië wel een van de meer succesverhalen van democratisering in de regio. En nogmaals, omdat het een groot en gewichtig land is, is dat ook voor de hele wereld belangrijk. Dat een stabiel en politiek enigszins fatsoenlijk land is.
Ja, en u bestudeert dat dus vanuit Nederland. Wij moeten daar blijkbaar iets van leren. Kunt u uitleggen wat wij van dit Brazilië moeten leren?
Ja, wat wij van Brazilië kunnen leren als Nederland, ja, dat klinkt misschien vergezocht. Maar wat ik als meest directe les voor Nederland zou willen aangeven, is dat we niet zo automatisch alleen in de heilzame werking van de vrije markt moeten geloven. En dat we natuurlijk, de Nederlandse economie heeft een totaal andere omvang en structuur dan de Braziliaanse, dus het is een beetje een geforceerde vergelijking. Maar in Nederland hebben we al 20 jaar de neiging, alles moet maar naar de markt en geprivatiseerd. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, Brazilië en vergelijkbare landen laten zien dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat je juist heel gericht moet interveneren. Hè, vanuit de staat, maar ook vanuit de civiele maatschappij. En dat de markt alleen dingen niet oplost. En Brazilië is nu heel recent begonnen om te proberen iets van sociale zekerheid en een fatsoenlijke publieke verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding op te bouwen. Nou, in Nederland en in Europa, deels onder druk van de crisis, denken we dat we dat nogal makkelijk weer aan de kant kunnen schuiven, omdat daarmee de markt de problemen oplost. Ik denk dat als je één ding zou moeten uitkiezen, dat dat misschien een soort van les is die je uit Brazilië zou kunnen trekken.
Oké, en binnen die BRICS, hè, valt ook China onder, volgens mij is dat de C, als ik me niet vergis.
Dat klopt.
En India zit erin. Dat zijn landen die ook in de komende jaren waarschijnlijk steeds meer te zeggen krijgen op het wereldtoneel, zeg maar, de wereldpolitiek, waar de Verenigde Staten nu nog een grote stem heeft.
Ja.
Wat verwacht u van de rol van Brazilië in de komende jaren?
Nou, ik verwacht eigenlijk dat Brazilië binnen dat viertal, Zuid-Afrika is er vorig jaar bijgekomen officieel, laat ik even buiten beschouwing, dat die eigenlijk heel goed gepositioneerd zijn om binnen dat viertal een hele belangrijke stem te hebben in het wereldtoneel. Op het wereldtoneel. Kijk, China is natuurlijk van het viertal de grootste en de meest ambitieuze en wordt natuurlijk het meest genoemd als komende economische en misschien zelfs wel militaire grootmacht. Nou, Brazilië heeft die militaire ambities godzijdank niet, maar heeft juist van de vier BRIC-landen de meeste affiniteit met het Westen, met westerse waarden, met democratie, met liberalisme, met sociaaldemocratie, met sociale rechtvaardigheid, met internationale samenwerking en internationale rechtsorde. Dus als binnen dat blok van de BRIC Brazilië op die tour gaat en dat standpunt inneemt, dan is dat denk ik ook voor de oude machten, hè, zeg maar de Verenigde Staten en Europa, is dat handig en is dat gunstig en zouden ze daar blij mee moeten zijn dat er een soort westers land onderdeel van die BRIC is, want voor India, China en Rusland geldt dat natuurlijk niet.
Nee. En de mensen die nu ze u gehoord hebben, geïnteresseerd zijn geraakt. U spreekt dus om 4:00 vanmiddag die reden uit. Het is openbaar, begrijp ik?
Het is openbaar, ja. Ja, de aula van de Universiteit van Amsterdam.
De aula van de Universiteit van Amsterdam. Daar kunnen ze dus naartoe om de reden van Kees Konings te horen. Die zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Brazilië-studies aan de Universiteit van Amsterdam daar openlijk zal aanvaarden.